Als je je groot gaat positioneren, als je de waarde die je hebt, die je werkelijk hebt voor klanten, zo gaat positioneren dat je onevenaarbaar bent, dan verwelkom je automatisch kritiek en afwijzing. Want als je echt die nummer 1 van je markt wilt zijn, dan kan dat alleen maar door echt te gaan leiden in jouw domein. Die positionering die moet echt geclaimd worden in de markt. En dat kan alleen maar door een onconventionele belofte, een onconventionele boodschap, onconventionele marketing die niet langer inwisselbaar is en waar je echt de ruimte mee inneemt. En vandaag spreek ik daarover met Chris en we gaan het hebben over hoe deal je nou met kritiek en afwijzing als je je groots positioneert. En Chris, laat ik jou daar maar meteen de vraag naar stellen. Hoe heeft kritiek en afwijzing jou lam gelegd in jouw carrière? Is er een punt geweest dat jij zoiets had dat je voelde dat je in een bepaalde middelmatigheid bleef hangen omdat je een bepaalde afwijzing uit de weg ging misschien wel?
Nou, zeker. Ik denk dat het bij mij... Elk jaar maak ik een year-end review. En dan kijk ik van wat heb ik goed gedaan dit jaar. En wat had ik beter kunnen doen dit jaar. En wat er altijd terugkomt is meer zichtbaar zijn. En consistenter posten op social media. En als je dan eens gaat kijken van wanneer stop ik nou eigenlijk met consistent posten. Want ik heb heel vaak een heel enthousiast begin. Maar dan op een gegeven moment dan strandje. En het was vaak na 1-2 weken. Dus als het 1 week goed gegaan. Hè, lekker geknald. En dan de volgende week, je merkt het begint steeds meer te schuren. En op een gegeven moment stop je ermee. En het is een beetje alsof je een soort van thermostaat hebt met hoe zichtbaar je zelf durft te zijn. En die thermostaat gaat heel hard uit op het moment dat je weer zo'n rotcomment krijgt. Of bijvoorbeeld op die posts die semi-viral gingen, waar ook eigenlijk het meeste gezeik op kwam. En dat was in het begin dat je dacht van, oh, zo, even 150 likes te pakken en comments. Dat gaat lekker. En er kwam er ook nog een business uit. Maar die ene of die twee comments waarbij iemand je eigenlijk als geldwolf wegzette, of als niet integer, of op een andere manier, dat gaat er toch op je huid, onder je huid zitten. En ik denk dat heeft me veel te vaak tegengehouden om echt door te zetten. En daardoor altijd maar tegen dat punt aan blijven hikken. En wat ook wel mooi is door onze samenwerking op klant is, wij zien het bij onze klanten, maar we zien het ook bij onszelf. En daarom hebben we het er ook vaak over. En daarom vind ik het ook wel goed dat we daar nu samen een podcast over opnemen. Want ik ben er heel vaak tegenaan gelopen. Maar ik denk dat jij er ook wel je verhaal over hebt.
Ja, zeker. En ik denk dat wat jij net zegt over die integriteit, dat raakt mij heel erg. Want ik heb dat ook regelmatig op het moment dat mijn... Ja, dat je echt die valse bescheidenheid aan de kant zet en je waarheid gaat spreken. Ga delen wat je echt vindt. Je niet meer gaat verstoppen achter het gedachtengoed en de ideeën van anderen, maar echt gaat staan voor wat jij vindt. Dan nodig je een bepaalde kritiek uit. Ik weet niet wat er gebeurt, maar er komen comments op mijn Instagram en op mijn LinkedIn die me heel ongemakkelijk hebben doen voelen. En voor mij heeft dat het meest te maken gehad met de term business coach. Ik heb daar ook echt menig post aan gewijd waarin ik best wel nijdig was. Omdat het best wel paradoxaal is voor mij. Aan de ene kant vind ik dat de markt ook ontzettend bezoedeld wordt door mensen die geenszins die term zouden moeten claimen. En aan de andere kant is het natuurlijk ook helemaal niet aan mij om over de waarde van anderen te oordelen zonder dat ik die zelf heb ervaren. En wat ik erg vind, is dat er een aantal mensen zijn geweest waar ik ontzettend naar opkijk, want daar gaat het altijd om. Het gaat nooit om mensen wiens mening je, hè, waar je niet zo'n hele hoge waarde aan hecht. Er zijn een aantal mensen geweest met een hele, ja, die ik hoog heb zitten, die zo fel van leer zijn getrokken over het vak van business coaching, dat gevoelsmatig indirect over mij ging. En dat maakte dat ik mezelf ging verstoppen achter een term als business mentor, business strateeg, of gewoon helemaal terugging naar positioneringsstrateeg, merkstrateeg. Terwijl wat ik werkelijk te doen had, was gewoon het lef hebben om te zeggen, ik ga een nieuwe standaard zetten in deze industrie en me niets aantrekken van allerlei anderen waar ik überhaupt gewoon helemaal niet naar moet kijken. Ik moet me met mijn eigen shit bezighouden. En eigenlijk het opzetten van die oogkleppen voor wat andere mensen doen, heeft voor mij wel heel veel betekend in het dealen met kritiek en afwijzing. Omdat ik weet dat ik het doe om een nieuwe standaard te zetten in de markt. Does that make sense?
Zeker, zeker. Ja, het is natuurlijk wat je zegt als je zo'n comment krijgt. Je gaat gewoon twijfelen aan je eigen integriteit. En wat ik ook heb gemerkt is dat de comments die eigenlijk het hardst binnenkomen, dat zijn comments van mensen die dichtbij je staan.
Ja.
Of mensen die jij zeg maar heel erg waardeert. En je merkt gewoon dat ook heel veel comments die... Je hebt eigenlijk verschillende soorten comments. En één daarvan is gewoon van, ja, weet je, jij hebt een bepaalde mening. Hè? Ik had een post geschreven over hoe ik vind dat als jij een agency hebt of een bureau, dat jij als eigenaar minimaal 150.000 euro per jaar moet verdienen. Omdat, als jij minder dan dat verdient, dan ben je gewoon aan het kloten. Want als freelancer kan je ook makkelijk 150.000 per jaar verdienen. Alleen neem je wel heel veel extra risico als je een agency hebt. Nou jongen, en de comments die je dan krijgt, juist natuurlijk van mensen die de agency hebben en niet op dat punt zitten, die zijn echt snoeihard. Maar je merkt ook dat er waren een aantal mensen die echt inhoudelijk reageerden, dat er nuance in zat. Maar er waren er ook zoveel die gewoon met gestrekt been erin en ook gewoon op de persoon en niet op de inhoud.
Ja.
En ik merkte dat raakt je dan wel heel erg in dat doorpakken met posten.
Ja. Ik las ooit eens ergens dat die kritiek je alleen maar kan raken als er ergens een onderdeel is van jezelf, een stukje van jezelf is, wat gelooft wat daar staat. En dat vind ik ook zo fascinerend aan positioneren. Want als wij bedrijven positioneren, ondernemers positioneren, ik kijk altijd naar wat is de grote waarde die iedere prijs rechtvaardigt voor een klant. Maar tegelijkertijd kijk ik ook naar waar kan een ondernemer nou naartoe groeien om nog veel waardevoller te worden voor klanten. Dus ze zitten altijd in een fase, dat geldt ook voor mezelf. Ik ben ook altijd bezig met wat moet ik nog toevoegen, waarin moet ik groeien om van nog grotere waarde te zijn voor klanten. Dus je bent altijd met een persoonlijke ontwikkelingsreis bezig waar je mee moet oppassen dat je jezelf het gevoel geeft dat het nog niet goed genoeg is. Je bent gewoon continu beter aan het worden. En als je in die precaire setting die kritiek krijgt van mensen, dan is het ook logisch dat er ergens nog een stukje is in jou wat gelooft dat je nog niet goed genoeg bent. En dat maakt het zo lastig, want het houdt je echt in dat veilige midden. Als je continu gaat lopen pleasen naar een imaginaire vijand nog voor hij zijn kop opsteekt, of voordat hij zijn eerste comment gaat plaatsen. Want dit is wat ik vaak zie bij klanten, hè, Chris. Die comments zijn er nog helemaal niet. Het is echt een imaginaire vijand waarvan ze weten, als ik nu mijn nek ga uitsteken, dan gaat hij de kop opsteken.
Ja, 100%. Hè. Je hebt natuurlijk zo bekend gezegd dat de meeste battles die je gevochten hebt, waren dingen die je in je hoofd bedacht hebt, die uiteindelijk helemaal niet gevochten zijn. Hè, dus mensen maken het voor zichzelf heel veel moeilijker. En ze denken dat de pijn die komt van zo'n negatieve comment, dat die zo groot is. En het is ook gewoon niet leuk. Het is gewoon weer nog steeds dat schoolpleingevoel van afgewezen worden.
Ja.
En het grote verschil is dat je nu kan je een hoop meer en sta je er anders in. En in principe de bedrijven die wij helpen, die zijn ook integer en willen ook echt waarde toevoegen. Dus ja, het is heel simpel. De mensen die het moeilijk doen, oké, prima. Dan ben jij dus niet de klant voor die persoon. Nou ja, life goes on.
Exact, ja. En ik heb eigenlijk ook nog wel een fijne waar ik dit weekend over dacht. Want ik las een boek, The Magic of Thinking Big. En toen moest ik in de aanloop naar deze podcast, die we natuurlijk al gepland hadden, eigenlijk denken aan het volgende. Echt een gewetensvraag. Maar kun je werkelijk groots denken voor jezelf als die angst voor kritiek en afwijzing zo zegeviert in je? Ben je dan werkelijk in staat om groots te denken voor jezelf? Nog los van het claimen daarvan. He, want op het moment, het is net wat je zegt, op het moment dat je met marketing aan de slag gaat en die eerste kritiek dient zich aan, dan rennen we vaak toch weer terug naar zo'n veilig midden, naar waar we vandaan komen. Maar kun je werkelijk groots denken, denk jij, als die angst voor kritiek zo zegeviert in je lijf en in je hoofd?
Nee, dat is denk ik die thermostaatzetting. Is dat je kan groots denken tot een bepaald punt. En het is wel grappig dat je dit boek aanhaalt. Want een van mijn mentoren uit New York, daar was ik in 2017. En die raadde me toen ook dat boek aan, The Magic of Thinking Big. En hij vertelde ook het verhaal van een miljardair die hij had begeleid. Dat was een van de meest succesvolle mannen in Hollywood. En die vertelde dus dat die had net een huis van 25 miljoen gekocht. En daar stapte die binnen. En toen op een gegeven moment begon de tafel. Let op wat die gast vertelde. Hè, van de tafel begon tegen hem te praten. Van wacht maar jongen. Zo meteen komen ze je halen. Want dan hebben ze door dat je eigenlijk gewoon de boel erbij hebt zitten liegen en frauderen. En terwijl gewoon echt ultieme impasse syndroom. En wat hij me toen vertelde van joh Chris. Weet je, zelfs de meest succesvolle mensen in verschillende industrieën, die hebben dit. Dus je zal er ook nooit van afkomen in zijn volledigheid. Maar je kan er wel mee leren dealen en het leren managen.
Ja, mooi. Leuk verhaal. Ja, ik denk echt dat het een spier is die hoort bij een sterk gestel als je je echt wilt kunnen positioneren, die gewoon heel erg onderbelicht blijft. Want als het gaat om positioneren en over groeistrategie, dan wordt er altijd gesproken over de strategie, de tactiek. Maar niet over dit stuk wat je werkelijk uit de schaduw trekt. Want je kunt alles wel op papier zetten, maar als je die valse bescheidenheid om die imaginaire vijand maar te pleasen en om jouw ego ook maar veilig te houden. Want het is gewoon puur een ego kwestie. Het is gewoon jouw ego wat jou veilig wil houden. Een overlevingsmechanisme. Als je daar niet overheen komt, dan wordt groots denken, maar ook groots positioneren, gewoon heel erg bemoeilijkt. Dus wat zou nou jouw allerbeste advies zijn of perspectief zijn wat we kunnen meegeven aan mensen die er nu mee dealen?
Ik denk één, en dat zit in heel veel van dit soort mechanismes rondom business, is bewustzijn dat dit speelt. En een bewustzijn dat op een gegeven moment strategieën en tactieken niet meer het antwoord zijn, maar ook dit soort zaken spelen. Dus dat je één, dat je er bewust mee bent. Dat je ook ziet van oké, hoe erg raakt je dat? Maar ook, en dat is misschien een beetje tegenstrijdig, maar als jij jouw bedrijf niet heel groot wil laten zijn, of als jij niet zo heel groots hoeft te zijn, dan hoef je dus ook helemaal niet in zo'n perspectief te stappen. Dan hoef je het helemaal niet zo moeilijk voor jezelf te maken. Dus als je het nog niet gedaan hebt, kan je jezelf de vraag stellen, wil ik eigenlijk wel groot zijn? En groots positioneren is daar weer een gevolg van, hè? Maar en dus dat is ook een reis waar wij ook allebei in zitten. Van hoe groot willen we eigenlijk zijn? Wat willen we allemaal wel en wat willen we allemaal niet? En we lopen nu allebei al lang genoeg mee in business. Dat we weten dat als wij een bepaald type bedrijf willen hebben, of een bepaalde exposure of iets anders in business, dat daar bepaalde dingen gewoon voor gedaan moeten worden.
Ja.
En dan is het de keuze vooraf, als je het nog niet hebt, van ja, misschien heb je het niet omdat je het gewoon niet wil.
Ja.
Omdat je te bang bent voor die kritiek.
Ik zou hem willen turnen naar hoe graag wil je het? Want succes heeft altijd een prijs. En er is geen weg naar een nummer 1 positionering in de markt waar je echt bekend staat om iets wat jou onconventioneel maakt, wat jou helemaal eigen maakt, waarmee je door die ruis heen breekt, zonder dat dat om een offer vraagt. En ben je bereid om dat offer, in dit geval een ego wat zich kwetsbaar gaat opstellen, wat dus mogelijk kritiek gaat krijgen, wat met zekerheid kritiek gaat krijgen, om dat te verwelkomen. Dus er moet een drive zijn. Er moet een grotere drive zijn die jou dat doorzettingsvermogen geeft om consistent te zijn en te blijven op het moment dat die kritiek zich aandient. Dan moet je over een drive beschikken die groter is dan een strategie of een doel op papier om recht door die weerstand heen te kunnen beuken. Ja, dat kan niet anders dan dat een hele grote liefde is voor dat wat je doet. Ik vind het altijd een vies woord, maar ik denk dat dit, om dit te overwinnen, dat daadwerkelijk met purpose te maken heeft. Als dit onderdeel is van jouw bestaansrecht, van jouw levensmissie, en je gaat je daarmee verbinden, dan lijkt het me dat het ook een stuk makkelijker wordt om kritiek en afwijzing daaraan ondergeschikt te maken.
Ja, en ik denk als je dat relateert aan je purpose en kritiek en afwijzing. Ik voelde jaren geleden aan alles van ik moet op podia gaan staan over heel de wereld en mijn verhaal gaan vertellen. Nou, toen in 2016 stond ik voor het eerst op een heel groot event in Duitsland. En nou had ik een talk gegeven, ging best lekker voor mijn gevoel. Ik had echt wel goede feedback van de attendees gekregen van andere sprekers. En dan stond ik op een gegeven moment met een Deense man te praten. En die zei ook van, nou ja, leuk verhaal en zo. En een paar dagen later zag ik via een Google Alert op mijn naam zo'n Deens artikel opkomen. En ging over dat congres in het Deens. En ik haalde het door Google Translate. Nou, en ik werd de partij afgemaakt in die gozer. Van, dat is echt bijna een charlatan en zo. En gewoon verhaal met open deur. Ik weet niet wat hij me allemaal wel niet toewenste. En de grap was, zijn laatste zin was, ja, maar we zullen hem waarschijnlijk nu wel overal ter wereld gaan zien. Dus dat is heel, heel raar en conflicterend, zeg maar.
Ja.
Maar de grap was dus, met spreken, kan ik dan zo iemand daarna in zijn gezicht aankijken en denken van, joh, weet je, kan mij het schelen dat je ervan vindt. You hate or you love it. Maar bijvoorbeeld met social media uitingen of met schrijven, ja, dan hoef je maar boete zeggen en denk van, oeh, dat raakt me al heel erg.
Ja.
Dus wat wil ik eigenlijk mensen die naar dit luisteren meegeven, is weet ook in welke vorm van jezelf je laat zien, dat ook een hele grote impact kan hebben in hoe makkelijk je van je af kan laten glijden.
Ja.
Bij mij is spreken, interesseert me niet of je het niet goed vindt, want ik weet, dat kan ik gewoon heel goed, daar zal ik alles in leggen. Maar ja, schrijven is gewoon nog niet iets waarvan ik denk van ja, daar leg ik echt mijn ziel en zaligheid in. Dus daar word ik ook veel makkelijker geraakt,
ja,
door dit soort dingen.
Dat is wel een hele mooie. Welke vorm van marketing maakt dat jij die boodschap ook met het meest vertrouwen, want het gaat allemaal om vertrouwen natuurlijk, over de bühne kunt brengen. Ja, het doet me ook denken aan, ik heb natuurlijk jaren trainingen gegeven voor senior marketing professionals. En ik stopte die trainingen altijd knettervol met dingen. En dan zag ik ze rond de klok van 3 echt zuchtend en steunend kijken naar dat koffiemachine van wanneer gaan we koffie houden. En jarenlang heb ik mezelf en dus ook echt gewoon mensen in mijn groepen gewoon afgebeuld met kennis en alles wat ze die dag moesten meekrijgen om maar te vermijden dat er één iemand zou zijn die einde dag zou opstaan en zou zeggen, ik vond het wat magertjes. Ik dacht altijd, dat gaat me niet overkomen. Dus ik denk dat als je hier heel sterk in wilt worden, dat ook vraagt om vertrouwen in de boodschap die je komt brengen. Anders dan beland je in pleasend gedrag om maar tegemoet te komen, wederom dus aan zo'n imaginaire vijand. En je zult uiteindelijk ook merken dat het allemaal wel meevalt als je het eenmaal hebt meegemaakt. Ik bedoel, Chris, een tijdje terug gingen wij samen spreken. En ik denk dat we een zaal hadden met 50 man. En nota bene, degene die het event organiseerde, stond op, legde onze keynote stil en zei gewoon, sorry, maar ik krijg hier best wel weerstand bij. Ik dacht op dat moment ook echt, we're fucked. we're so fucked. En dat ging over het verhaal wat wij vertelden. Hij vond dat dat veel te winstgedreven was. En dat ging in tegen zijn verlangen om impact te maken. Terwijl hij naar mijn inzien niet ziet dat winst maken de absolute aandrijver is om je grootste impact ooit te kunnen maken. Kijk naar Tony Robbins. Vraagt ja, ontzettend hoge prijzen voor extreme waarden die hij levert. Maar voedt daarmee wel 50 miljoen monden per jaar in Amerika. Dus waar kom je met je impact maken?
Ja.
En ik denk dat het heel veel kracht vraagt om op dat soort momenten niet te reageren vanuit ego en die anders een ongelijk te willen laten zien. Maar dat het gaat om inzien dat die comment gewoon helemaal niet om jou gaat in de eerste plaats. Dat het altijd van de ander is. Kritiek is altijd van een ander.
Ja, en wat wel grappig was, op dat moment, toen die kritiek zo... Ja, ik realiseerde me niet eens op dat moment zelf van wat er nou eigenlijk gebeurde. Maar omdat ik dat al heel vaak had meegemaakt, een soort gelijk punt. Dat ik weet, elke keer als wij een verhaal vertellen, dat een beetje deze richting op gaat, is er iemand die moeilijk kijkt en die met zo'n vraag komt. Dus de woorden zelf, zeg maar, dat weet ik precies. Oké, dat is gewoon, het gaat hierom, gaat daarom en niet daarom. Weet je, dus dat deed me eigenlijk feitelijk niks. Totdat we daar naar buiten stonden en jij zei, besef je wel wat daar gebeurde? En toen realiseerde ik me ineens van wow, dit is eigenlijk best wel, nou ja, laat ik het zo zeggen, daar was al wat gebeurd, zeg maar.
Ja.
Maar omdat ik dat al zo vaak op die manier had gedeeld, raakte het me voor geen ene meter en kon ik er juist om lachen.
Ja, dus het is ook echt, dat bewijst maar weer dat het een spier is die je kunt trainen. En terwijl je dit zegt, ja, zo werkt onze samenwerking altijd, gaat er bij mij weer een belletje af, dat ik denk, als je als ondernemer luistert naar deze podcast, kijk dan eens goed naar de belofte die je doet. Naar de grote bol belofte die je aan de voorkant uitspreekt, waarmee je dus echt die nummer 1 wilt worden. Is dat een belofte die weerstand oproept bij mensen, ja of nee? Roept die geen weerstand op bij mensen? Dan is die niet bold. Dan is het geen belofte waarmee je aan de bovenkant van de markt echt jezelf onconventioneel kunt positioneren, waarmee iedereen je hoort. Omdat je iets zegt, een patroon breekt, wat nog niemand eerder heeft gezien of gehoord. Je zult met een boodschap moeten komen die triggert, die een patroon breekt, die de weerstand opzoekt. Anders zit je alsnog in dat veilige midden. Dus wat dat betreft is dat wat je nu geeft een hele mooie graadmeter. Als je ergens een keynote geeft, als je ergens spreekt, zijn er dan alleen maar klappende mensen in de zaal? Of zijn er dan ook een aantal mensen die daar gewoon serieus wat van vinden? Zijn die laatste mensen er niet? Dan kun je dat dus ook zien als er ontbreekt nog iets om dat succes te bereiken. Want wat mij betreft is kritiek gewoon een graadmeter voor succes. Een graadmeter dat je over dat tipping point gaat komen.
En de grap is, en dit is weer zeg maar met spreken wat er gebeurde. Als ik dan ergens stond en maakt het niet uit waar. Je had altijd op rij 3 één iemand die keek naar je, die lachte en die vond alles prachtig wat je zei.
Daar keek je dan ook vaak naar, hè?
Ja. Zolang ik naar die persoon keek, ging mijn talk soep op. Totdat ik naar de chagrijn 2 stoelen verder ging kijken. En dan gaat het fout.
Ja. En die heeft zo'n bedenkelijke blik op zijn hoofd staan waarvan je denkt, vindt hij het nou goed of vindt hij het niks? Hij kijkt naar me alsof hij me in twijfel trekt.
En het zuur loopt er nog net niet uit, zeg maar. Weet je, het is echt gewoon, je kan zo uittekenen bij binnenkomst. Dus daarom weet je dus ook waar je niet moet kijken op een gegeven moment. Maar ja, online zijn die mensen er natuurlijk ook. En
ja.
Ik denk wat dus gewoon heel belangrijk is voor mensen die hier naar luisteren, is als je het dus echt wil, ga je dit monster of dit demon of deze mindset, ga je gewoon tegenkomen. En dan is weer de vraag van, wil je door de makkelijke weg of wil je door de moeilijke weg? En de moeilijke weg is, ja, gewoon maar proberen en kijken waar het schip strandt. En je elke keer weer terug laten slaan. Of de makkelijke weg, wel springen, het ervaren, maar ook weten dat er mensen naast je staan die het patroon zien. En doordat zij je er bewust van kunnen maken, dat het je dus ook daadwerkelijk minder gaat doen.
Ja, ik denk dat je dat mooi zegt. En als ik kijk naar hoe ondernemers hier vaak mee omgaan, dan zie ik vaak dat ze een tijdje willen nemen. hè, wat dat betreft, om aan hun mindset te werken. Zo van, ik moet daar eerst nog mee leren omgaan, dan pas kan ik voluit gaan. Maar ja, dit is natuurlijk gewoon een super stoïcistisch principe. De weerstand is echt de weg. Je leert hiermee omgaan door het gewoon te facen en aan de lijve te ondervinden dat je er niet van doodgaat. In de eerste paar keer even een flinke klap van krijgt, maar dat je staat jezelf daarmee toe om dat mechanisme te ontwikkelen waarmee je hier resistent voor wordt. Het is eigenlijk een beetje als een soort virus. Je moet er een aantal keer aan blootgesteld worden om een bepaalde immuniteit op te bouwen. En bij immuniteit wil ik niet zeggen dat het gaat om gevoelloosheid, want je mag het zeker wel doorvoelen, zolang je maar realiseert dat het niet over jou gaat.
Ja, dus ik had het laatst in een gesprek met een ondernemer ook. Die zei ook iets dat hij iets wilde. En dat vergeleek ik eigenlijk met in koud water springen. Want ik had helemaal niet het idee dat hij dat wilde. Dus wat ik hem vertelde was, jij hebt gelezen over wat je moet doen om in het koude water te springen. Hoe je dan in het koude water moet bewegen. Wat je wel moet doen, wat je niet moet doen. Maar je hebt nog nooit echt gesprongen. En je hebt nog niet gesprongen omdat je bang bent voor die eerste shock. Maar je weet gewoon ook rationeel dat als je helemaal door die shock heen bent, dat het allemaal best wel meevalt. En dit is typisch zoiets. Hè, ik noem het dan in mijn boek Every Level Has a Growth Devil. Dus op elk punt kom je wel weer een andere groeiduivel tegen. Dit is zo'n duiveltje. Snap hoe dit werkt. En hij zal je echt nog wel een paar keer te pakken krijgen. Maar een fractie van het aantal keren als je niet snapt hoe het werkt en je er niet bewust van bent.
Ja. Kortom, een nummer 1 positionering bovenaan de markt vraagt altijd om kritiek en afwijzing te verwelkomen, te leren omarmen, om daarmee te leren dealen. En de vraag is of je bereid bent om dat aan te gaan. Of je bereid bent om dat aan te kijken en om daar ook gewoon in te stappen, wetende dat jou dat gaat vormen en dat je gaandeweg daar steeds beter mee gaat leren omgaan. Nou, ik vond het weer een leuke aflevering, Chris.
Zeker, zeker. Ja, mooi. Ben benieuwd hoeveel kritiek we gaan krijgen.
Ik ben ook benieuwd naar de kritiek, zeker. Misschien vinden ze dat we te veel of a of hoe of ba zeggen. Ik ben benieuwd. Laat het even weten. Stuur ons even een berichtje. Als je ook dealt met die moeite om met kritiek om te gaan en met afwijzen. Of als je het gevoel hebt dat je dat ergens gewoon nog klein houdt of lam staat. Ik ben heel benieuwd hoe je daarin staat. Je hoort in deze podcast dat wij daar zelf ook mee dealen. Dat we daar open over zijn. Maar ook dat we daar al een hele reis in afgelegd hebben door te doen. Meld je even in onze inbox. Wij vinden het heel leuk om van je te horen. Alright, dat was hij weer, Chris. En vond je deze aflevering waardevol? Laat het even weten. We waarderen het ontzettend als je ons 5 sterren geeft in Spotify, Apple of welke podcast app dan ook. Dankjewel en tot de volgende aflevering.